Afgelopen week keek ik even waar ik komend weekend zou zijn. En ik was gisteren ergens in het Westland en ik zag dat ik vanmorgen in Boskoop zou zijn. Dat had ik keurig opgeschreven in mijn agenda. Maar voor de zekerheid check ik dat dan toch altijd. Want ik heb al diverse ervaringen gehad in het verleden dat ik ergens naar een gemeente kwam. En toen zeiden ze, we hebben al een spreker. Dus ze stonden daar met z'n tweeën. Of ik kwam ergens en ze zeiden, maar we hebben vanavond de dienst pas. Thomas die had de taak van sprekers regelen van Ed overgenomen. Dus ik dacht, ik heb nog niks gehoord, dus ik bel even. Dus van Pia hoorde ik dat ik hier deze morgen zou zijn. En Thomas had ook alles al geprobeerd om mij te bereiken in de afgelopen weken. En dat was niet gelukt. Dat heb je zo met gastsprekers. En het volgende verhaaltje, dat kent u misschien al wel, maar ik vertel het toch nog maar een keer. Er was een keer een gastspreker ergens uitgenodigd. En de leider van de dienst die maakte zich toch wat zorgen, want een kwartier voor de tijd was die er nog niet. 5 minuten voor die tijd was die er nog niet. Ze begonnen maar met de zangdienst en na een kwartier zingen was die er nog niet. Dus ze rekte de zangdienst wat op. Maar uiteindelijk bleek dat die man dus nooit kwam opdagen. Dus de leider van dienst die heeft toen zelf het woord maar gebracht. En dat ging eigenlijk best goed. Maar hij zei toch na afloop, hij zegt, het spijt me, maar deze morgen moest ik helemaal op de Heilige Geest vertrouwen. Hij zegt, maar ik beloof u, het zal nooit weer gebeuren. Oké. Oh, dan heb ik nog een paar dingetjes die ik even wil noemen. De preek van deze morgen is al opgenomen. Dus die heb ik meegebracht, die ligt daarachter, die is te koop. Ja, hoe komt dat? Ik heb vorige week ergens gesproken en voor de eerste keer op deze manier over dit onderwerp. Ik zeg, wil je het even mij toesturen? Dan neem ik het mee naar een paar volgende diensten en dan kan ik het al mensen aanbieden. Dus mocht je zeggen van, hé, dat verhaal wil ik nog wel een keer horen, dan kan dat. En er liggen nog een paar andere dingetjes daarachter op een klein tafeltje. En het volgende verhaal wat ik u nu ga vertellen, dat staat ook in die nieuwsbrief. Want wij hebben veel te maken met Zuid-Azië, met India en Nepal en Bangladesh. En jullie hebben ook hier vanuit Bethel een link met Kashmir, heb ik begrepen. Vanuit ons kantoor in Ede ondersteunen we heel veel lokale werkers in die landen. Ik heb er op dit moment ook weer eentje op bezoek, een Indiase broeder. Die spreekt vanmorgen bij ons in Ede en vanavond ook. Maar ik krijg regelmatig fantastische mooie verhalen vanuit die landen. En dan zegt u ook net als ik, maar ja, waarom gebeurt het allemaal heel ver weg? En zo is het vaak, de mooiste dingen die gebeuren of heel lang geleden of heel ver weg. En dan vragen we ons af, waarom gebeurt het hier dan niet? Nou, ik heb twee verhalen. Als een bemoediging. En het heeft ook indirect te maken met datgene wat ik voor vanmorgen op mijn hart heb om met u te delen. Nou, dit is het verhaal van veraf. En dat staat hier dan in. Er was een groep discipelschap trainingsschool cursisten die hun theoretische fase hadden afgerond in Nepal. En ze gingen op actie, op outreach. En ze kwamen ergens in een dorp en daar wilden ze ook het evangelie brengen. Maar die mensen waren nogal argwanend, want het waren allemaal hindoes. En een van de leiders van het dorp die zegt, nou, als die God van jullie dan iets kan betekenen voor ons, laat hij dat dan maar eens bewijzen, dan moet hij deze vrouw maar genezen die hier verlamd ligt. Dus die jonge DTS-studenten die sloeg de schrik om het hart. Want dat was nou ook weer niet meteen de bedoeling. Ze wilden eigenlijk het evangelie prediken met woorden. Maar ja, Jezus predikt het evangelie met woorden en met wonderen. Hij zegt zelfs, als je de woorden niet gelooft, geloof dan in de wonderen. Het gaat, beide zijn bedoeld om geloof in Jezus op te wekken. Dus met vrezen en beven legden ze deze vrouw de handen op. En die vrouw die staat op en die begint te lopen. En die is genezen van haar verlamdheid. En de helft van het dorp komt tot geloof. Fantastisch verhaal. Dat zouden we hier ook vaker moeten zien. Een verhaal van kort bij. Bij ons in de gemeente zijn wat jongelui die heel enthousiast zijn. Die overstromen van de liefde van God. En ze willen dat ook graag delen met anderen. Dus ze gaan regelmatig naar een paranormale beurs. Daar staan ze met hun standje en ze maken reclame voor datgene wat God wil doen, wat Jezus wil doen in de levens van mensen. Met de bedoeling om mensen de handen op te leggen voor genezing. Met de bedoeling om te profiteren over mensen. Dus ze staan op die beurs met z'n tweeën, twee jonge knapen van zo'n 25 jaar. En ze zien een vrouw voorbij komen. En na afloop bleek dat die vrouw al 12 of 14 jaar in een rolstoel zat. En haar broer duwde haar voort. En zij was ook op die beurs gekomen om te kijken of daar misschien iets van een bemoediging voor haar zou zijn. Dus die jongens, die hadden het idee, die vrouw, daar moeten we voor bidden. En ze leggen haar de handen op. En terwijl ze voor haar bidden, begint die vrouw te wapperen met haar hand. En toen dat gebeurde, zegt ze meteen tegen haar broer, opnemen. Want ze zegt, dit heb ik al 12 jaar niet meegemaakt. Dus tijdenlang zit ze daar te zwaaien met haar hand en te wapperen met haar hand. Omdat die hand in beweging gaat komen. En die jongens die gaan door met bidden. En die vragen, Heilige Geest, wilt u al verder aanraken? En toen begonnen ze voor haar been te bidden. Dat begon wat te schudden. En die vrouw zegt, nou, de been begint nou wel erg warm te worden. Ze had helemaal geen verstand van evangelisch, charismatische wereld. Dus ze zit daar gewoon met ogen open. Nog steeds heel verwonderd naar haar hand te kijken. En naar haar been wat in beweging gaat komen. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Na een paar weken zijn de jongens bij haar op bezoek geweest thuis. En ze liep weer door haar eigen huis. Nog wel heel voorzichtig. Maar ze kon weer bij de keukenkastjes. Ze kon zelf weer dingen doen. En ze hebben haar verteld wie de genezer is. En hoe ze in contact kan komen met andere christenen. Ik denk, dat zijn dingen waar je voor je op de stoel kunt gaan staan. Hoeft nu even niet. Maar een applaus is wel welkom. Ja. Die paranormale beurzen, ik weet nog, jaren geleden waren er ook acties van christenen die gingen naar die beurzen toe om mensen te waarschuwen. En in feite is dat ook een heel goed iets, maar om daar vooral niet naar binnen te gaan. Maar ik vind deze strategie toch nog beter dan zoals ze het vroeger deden. Er gewoon tussen gaan staan en degene die aangeraakt worden, dat zijn degenen die de beste reclame maken. En het was een heel gedoe daar op die beurs dat die vrouw daar plotseling aan het vertellen gaat dat zij genezen was. En zegt, die stand, daar moet je naartoe. Zo heb ik ook een vriend in Engeland, die doet precies hetzelfde. Die werkt vooral onder de New Ages, daar start hij nieuwe gemeentes. En hij haalt ze allemaal bij die paranormale beurzen vandaan. Want daar zijn mensen die naar geestelijke ervaringen op zoek zijn. Ik ga vanmorgen het volgende met u delen. Dat begint op de eerste bladzijde van de Bijbel. Genesis hoofdstuk 1. Genesis hoofdstuk 1. Er kwam net al een zuster naar mij toe tijdens de lofprijs. En die vertelde iets dat ze een woord had van de Heer. En dat stemt precies overeen met wat ik vanmorgen met u delen wil. En dat heeft ook te maken met wat daar staat, Gods liefde, de liefde van God. Maar we gaan eerst naar het volgende kijken. In Genesis 1 vers 2. Daar staat, de aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En dan volgt het hele verhaal van de schepping. Hier begint het met te zeggen, de geest van God zweefde over de wateren. En hier zien we ook in die eerste verse de perfecte samenwerking van de geest van God en de woorden van God. En vervolgens staat hier 11 keer, en God zeide, en God zeide, en God zeide. En dan zien we de kracht van de woorden van God die daar scheppend bezig zijn en die woestheid en die leegte aan het vullen is. God vult datgene wat woest en ledig is met dingen die fantastisch zijn. Ik zag vanmorgen de zonsopgang. Ik zeg, dank u hemelse Vader. U bent de hemelse kunstenaar die weer een prachtig kunstwerk aan het maken is. Alles tijdens die scheppingsdagen, dat sprak over de schoonheid van de hemel. God bracht de schoonheid van de hemel naar beneden. Door zijn geest, door zijn woord. Maar de climax die komt in vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Hier wordt voor het eerst gezegd dat God iets schiep, of een mens schiep, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Nou, alles in die schepping, dat sprak over de grootheid van God. En over de schoonheid van de hemel. Daar vulde hij de aarde mee. Maar het hoogtepunt was toen hij daar twee mensen schiep, waarvan hij uitdrukkelijk zegt, deze zijn gemaakt naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. En God keek ernaar en hij zag dat het goed was. Dat wordt steeds herhaald. God zag het en het was goed. En uiteindelijk, na 6 dagen staat er, en God zag het en hij zag dat het zeer goed was. Ik denk dat God daar enorm veel plezier in gehad heeft, in wat daar geschapen werd. Dat heeft zijn hart goed gedaan. Nu volgt er een vers, daar staat in vers 28, daar zegt God, hij zegende de mens, Adam en Eva, en dan zegt hij tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vul de aarde. Er zijn mensen die hebben gezegd, nou dat hebben we in ieder geval goed gedaan. Dat is een van de geboden van God die we in vervulling gebracht hebben. Eigenlijk helemaal niet. Want wat was Gods bedoeling hiermee? Eerst zegt hij, hij schiep de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En God begon met die leegte te vullen. Maar zijn bedoeling was dat de mens het verder zou oppakken. En die schoonheid die in hun lag, dat die zich zou vermenigvuldigen en zou vermenigvuldigen en vermenigvuldigen. En dat de hele aarde vol zou zijn van de heerlijkheid van God. God wil de aarde die leeg was en woest was, wil hij vullen met zijn schoonheid. Hij is het begonnen en hij wil dat de mens het verder oppakt en meehelpt om die aarde te vullen. Dat is eigenlijk al de eerste opdracht van God als zendingsbevel. Vul de aarde met mijn heerlijkheid. En het potentieel ligt in je. De schoonheid van God ligt in je. De heerlijkheid van de hemel ligt in je. Vermenigvuldig dat. Jezus heeft het later herhaald. Hij zegt, maak discipelen van alle volken. Hoe is dat in zijn werk gegaan? In Genesis 3 loopt het helemaal fout. Het goede zaad lag in Adam en Eva. De bedoeling was dat dat zich zou vermenigvuldigen. En u kent allemaal de kracht in een zaadje. Hoe een zaad zich kan vermenigvuldigen. Maar in Genesis 3 krijgen we te maken met de tegenwerkende kracht. En dat is de tegenwerkende kracht van de tegenstander van God. Die tuin binnenkomt en die de mens misleidt. En dan krijgen we te maken met de dorens en de distels. Je kunt het ook noemen het onkruid. En het onkruid is de tegenwerkende kracht van het goede zaad. Als je niet met onkruid afrekent, dan wint onkruid het altijd van het goede zaad. En het goede zaad wordt niet meer zichtbaar. Dat kan zich niet meer vermenigvuldigen. Letterlijk is dat gebeurd in het natuurlijke, maar ook in de mens. Daar werd slecht zaad geplant in de mens. En dat heeft zich op een enorme manier verspreid. En in Genesis 6, daar lezen we een van de meest verdrietige teksten uit de hele Bijbel. Genesis 6. Ik heb al gezegd, op de eerste bladzijde van de Bijbel staat steeds, en God zag dat het goed was. En God zag dat het goed was. En God zag het en het was zeer goed. Het was helemaal geweldig, fantastisch. Er was niet één dingetje waarvan God zei, hé, dat had anders gemoeten. Alles was perfect in orde, een perfecte setting om die hele aarde vol te laten worden van de heerlijkheid van de hemel. Het liep fout in Genesis 6 en hier in Genesis 6 vers 5, daar staan deze woorden. Toen de Heere zag, God keek opnieuw. En wat zag hij? Hij zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten, te alle tijden slechts boos was. En het berouwde de Heer dat hij de mens geschapen had. En deze meest verdrietige woorden die hier staan. Het smartte hem aan zijn hart. Was datgene gebeurd wat Gods bedoeling was? De aarde vullen met al die schoonheid? Het tegendeel was gebeurd. Het tegenovergestelde was gebeurd. Het slechte zaad had zich verspreid. Letterlijk, maar ook in de mens. Er was jaloersheid gekomen. Er was schuld gekomen. Schaamte was er gekomen. Doodslag. En het had zich voortdurend vermenigvuldigd. En uiteindelijk staat er in vers 11, de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was, en dit zijn de woorden, vol. Vol van geweldenarij. Dus dat is het trieste beeld. En God staat daar niet op een afstand bij en zegt, jammer dan. Het treft hem diep in zijn hart. Waarom hij niet tussen beiden komt, dat weten we niet volledig. Maar we weten wel dat God bewogen is over zijn schepping. We zien dat het duidelijkst in de Heer Jezus, die met ontferming bewogen was over degene die ook die negatieve invloeden hadden ondergaan, wat God eigenlijk nooit gewild had. Hij weende, hij was met ontferming bewogen, maar hier ook in het Oude Testament staat, en God, het smartte God aan zijn hart. Er was nog één teken van hoop. Er staat in vers 8. Maar Noach, gelukkig. Daar lag nog van het goede zaad wat God erin geplant had. Hij vond genade in de ogen des Heren. En wat staat er van Noach in vers 9? Hij was rechtvaardig en onberispelijk. Hij droeg nog het zaad van de hemel in zich. Met de mogelijkheid om dit te vermenigvuldigen. En dat gebeurt na de zondvloed. Dan zegt God opnieuw tegen Noach. Vermenigvuldig je en vul de aarde. Het plan van God was nog niet veranderd. Nou vandaag, waar zijn we nu beland? Je hoeft maar om je heen te kijken en, de tv aan te zetten of de internet te bekijken of kranten enzovoort. En je hoort ook dat de aarde vol is. Met chaos, met geweldenarij, met hebzucht en trots, hoogmoed. Alles wat God niet gewild heeft, dat heeft zich op een enorme manier verspreid, net als onkruid. Gaat het dan helemaal fout lopen? Er zijn tekenen van hoop. Er is altijd een maar. Maar Noach, maar Abraham, maar David, maar enzovoort. En u mag uw eigen naam invullen. Maar wij hebben het potentieel van die vermenigvuldiging van het goede zaad in ons. We weten ook allemaal dat in ons ook nog van het slechte zaad aanwezig is. Maar Gods plan is niet veranderd. Hij wil nog steeds deze aarde volmaken van de heerlijkheid van de hemel. En dat gebeurt, leest u maar in Jesaja 11 vers 9, ik haal het alleen even aan, daar staat, de aarde zal vol zijn, halleluja, van de kennis van de Heer, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Habakkuk zegt precies hetzelfde, de aarde zal vol zijn. Gods plan gaat in vervulling, vast en zeker. Dan kunt u de laatste bladzijde van de Bijbel op nalezen, Openbaring 21 en 22, dat was een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er zullen geen tranen zijn, er zal geen ziekte zijn, er zal geen dood zijn. De aarde zal vol zijn. Maar wat moeten wij dan? Wat kunnen wij er nou aan doen, aan dat grote plan van God, om die aarde vol te laten worden? Want God zegt ook tegen ons, ga heen, vermenigvuldig je. Datgene wat in ons ligt, hij wil dat dat zich gaat vermenigvuldigen. Zo deed hij dat door de Heer Jezus. In het Oude Testament zien we ook beelden waar God zijn plan niet gezegd heeft, nou dat laten we dan maar. Hij is nog steeds bezig geweest met de gedachte, hoe kan die aarde vol worden? En we lezen in het verhaal van de tabernakel, Exodus 40 vers 34, de heerlijkheid van de Heer vulde de tempel. Steeds weer dat woord vol, gevuld worden, wordt vervuld. en de tempel in 1 Koningen 8 vers 9 en 11. De heerlijkheid van de Heer vulde de tempel. Dat was als een invasie vanuit de hemel in vijandig gebied. In een gebied wat helemaal overwoekerd was. En wat woest geworden was. Chaotisch geworden was. God komt met zijn orde in die chaos. Het Nieuwe Testament, Lucas 3, vers 21 en 22. Daar staat dat Jezus gedoopt werd en in gebed was. En daar staat vervolgens, de hemel ging open. Daar moet je altijd opletten. Wat gebeurt er als de hemel open gaat? En er staat, er kwam een stem uit de hemel. En die stem zei, dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En er kwam de Heilige Geest uit de hemel, in de vorm van een duif, woord en geest. En die kwam op Jezus neer en er staat in Lucas 4 vers 1, Jezus nu vol van de Heilige Geest. God vulde een mens met zijn heerlijkheid. Een mens die nooit gezondigd had. Dat herhaalde hij. Jezus was als het ware het model van hoe die invloed van de hemel zich weer zou verspreiden. En dat wordt beschreven door Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Wat er kan gebeuren als iemand vol is van de heerlijkheid van God. En hoe zich dat als een positieve virus kan verspreiden. Jezus was zo besmettelijk. Je hoefde maar aan te raken en de ellende die jij met je meedroeg, die verdween. Het tegenovergestelde van een negatieve virus. Jezus was vol, geladen met de heerlijkheid van God. En dat verspreidde zich door hem heen. De apostelen hadden hetzelfde. Petrus en Johannes. Verlamde aanraakten. Ze zeiden, sta op en wandel. Of de schaduw van Petrus. Of de zakdoeken van Paulus. Hij was vol van de Heilige Geest. En dat gebeurde ook in Handelingen 2 vers 4. Die 120 die daar zaten, daar staat van, en zij werden allemaal vervuld. God wil de aarde nog steeds vullen. En waar begint hij mee? Met een mens. Er kan er één zijn, er kunnen er 120 zijn, die ergens bij elkaar zitten. Wat deden ze daar? Ze waren aan het bidden. En God is nog steeds op zoek. Wie kan ik vullen? Wie kan ik vullen? Hij houdt ervan om mensen vol te maken met de heerlijkheid van de hemel. En dan gaat er wat gebeuren. Dat gaat om zich heen grijpen als een positieve virus. Paulus spreekt daarover. Efeze 3 vers 19. Hij zegt, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Wij zijn tabernakels. Wij zijn tempels. En God wil net als in het Oude Testament die tabernakels volmaken. Volmaken. Hij kijkt. Hij is op zoek. Zijn er mensen verlangend naar die volheid? Wat moeten ze doen? Het Nieuwe Testament geeft daar een antwoord op. Afrekenen met zonde en vragen om de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. En zorgen dat je gevuld wordt. En Paulus zegt in Efeze 5 vers 18, word vervuld met de Heilige Geest. God begon te vullen. Hij zegt tegen de mens, vul de aarde. Dat ging niet goed. De mens werd vol met allerlei andere dingen. En dat verspreidde zich. Maar in het Nieuwe Testament stuurt God de Heer Jezus. Hij zegt, zo wil ik het doen. Hij vulde zijn zoon. Hij vulde de 120. Hij vulde de Samaritanen. Hij vulde de Romeinen. Die militairen die werden vervuld met de Heilige Geest. God had veel meer haast dan Petrus. Die was nog wat aarzelend. Maar God zegt, vol. En ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Die lijn zie je door Handelingen heen. En dat ging zo goed in het begin, Handelingen 5, vers 28, daar worden ze beschuldigd. Want er wordt geprobeerd om die invasie te stoppen hier op aarde. Het rijk van duisternis, dat zegt, we verliezen aan invloed. Dus die apostelen worden gevangen genomen en dit is de beschuldiging in Handelingen 5, vers 28. Er staat, jullie hebben Jeruzalem vervuld met jullie leer. Dus die vervulling die daar in de bovenkamer begon, die verspreidde zich door heel Jeruzalem heen. Nou, zo wil God het doen. Hij wil de hemel terugbrengen op aarde. Dat is het thema. Hij wil ons volmaken. Hij is op zoek naar mensen die eigenlijk dagelijks vervuld willen worden. Mijn eerste vervulling begon in een kippenschuur. Misschien heb ik het hier wel eens verteld. Meer dan 40 jaar geleden. Inderdaad. Thomas, ik moet toegeven, de jaren gaan meetellen. Ik zeg nu al 40 jaar geleden. Ik spreek soms voor groepen jonge mensen die zijn 17, 18 jaar. Dan zeg ik maar, vlak na Noach gebeurde dit. En dan vertel ik mijn verhaal van de kippenschuur. Ik groeide ook op het platteland. Maar ik kwam jongelui. Ik ging naar de kerk, maar ik vond er helemaal niks aan. Ik was het meest gelukkig als de kerkdienst voorbij was. Ik kon weer dingen gaan doen die leuk waren. Maar toen kwam ik jongelui tegen. Die spraken met enthousiasme over de Heer Jezus. En wat ze meegemaakt hadden. En ze vertelden dat ze vervuld waren met de Heilige Geest. Ik denk, dit is iets wat ik nog nooit eerder gehoord heb. Meer enthousiasme over religieuze dingen dan over schaatsen of voetballen. En ze nodigden mij uit om mee te komen naar een boerenerf, waar een boer zijn kippenschuur schoongemaakt had. En die had die beschikbaar gesteld voor deze jeugdgroep. En ik liep daar binnen voor de eerste keer van mijn leven. En daar zaten jongelui die aan het zingen waren, uit Johan de Heer. Deden we bij ons in de kerk ook wel eens. Het laatste lied soms. Bij het uitgaan van de kerk werd er een lied uit Johan de Heer gezongen. Maar ze zongen ook uit glorieklokken. Had ik nog nooit van gehoord. Enthousiaste liederen uit glorieklokken. En ze lazen de Bijbel samen. En ze legden mensen de handen op. Ze zeiden, je moet vol worden van de Heilige Geest. Nou, ik zag dat bij hun. Ik denk, dat heb ik ook nodig. Dat is die eenzaamheid en die leegte die ik ken van binnen. Dus met z'n allen legden ze de handen op mij. En ik werd vervuld met de Heilige Geest. Totale verandering. Ik begon te spreken in tongen. Ik zeg, ik ben toen begonnen, nooit weer opgehouden. Tot vandaag aan de dag. Er kwam vreugde in mijn leven. Mijn omgeving begonnen te zien, enzovoort. Ik werd vervuld met de Heilige Geest. Maar het mooiste waar ik mee vervuld werd, is waar de Bijbel over spreekt. En dat is de liefde van God. En dat is mijn slot van mijn toespraak, dat gaat even duren, maar ik heb een paar punten over het belang van gevuld worden met de liefde van God. Nou ja, Paulus zegt er ook, halverwege een brief zegt hij tenslotte. Dan denk je, nou zal het wel gauw afgelopen zijn. Dan gaat hij nog net zo lang door, tenslotte. En hij kon er geen eind aan breien. Maar ik spreek niet alleen over dit onderwerp, we gaan het zometeen ook toepassen. Hetgene wat het christendom onderscheidt van alle andere godsdiensten, is het feit dat onze God een God van liefde is. Als een hindoe tot geloof komt, dan grijpt hem dit het meest aan. Daarvoor moet hij al die goden tevreden stellen. Ze hebben de duizenden en duizenden, een paar hoofdgoden, ze zijn er allemaal bang voor. Die moet je dat voor doen, daarvoor moet je dat doen en oppassen dat ze je geen kwaad doen. En dan komen ze in aanraking met de God van het christendom. En we zeggen, wij hebben een God die van je houdt. Die je vergeeft. En ze kunnen het niet geloven. Maar dit is het mooie, het hele bijzondere van onze God. In Johannes 4 vers 8 en 16. Daar staat een definitie over God. God is liefde. Datgene wat we hier op aarde het meest missen, is in de hemel volop aanwezig. En dat betekent dat daar liefde is. Acceptatie, respect, bemoediging. God stroomt over van liefde. Daar kiest hij voor. Maar hij heeft ook gevoelens van liefde naar zijn mensen. En het probleem hier op aarde is dat we een tekort hebben aan liefde. 1 Korinthe 13 vers 2 staat, zonder liefde ben ik nul. Niets. Als we tekort aan liefde gekregen hebben tijdens in ons gezin waar we zijn opgegroeid, dan is er een leegte ontstaan van binnen. En er is een stuk eenzaamheid, een onrust, ontevredenheid, tekort, gevoel van tekort, pijn, ook boosheid. Daarom hebben we tegenwoordig te maken met jongelui die boos zijn, die dingen in elkaar slaan, omdat er van binnen een boosheid is die ontstaan is, omdat ze een tekort hebben. En ze hebben het nergens kunnen vinden. Nou, dit is het goede nieuws. Ik weet niet wat uw achtergrond is. Ik doe het meestal met een glaasje. om goed te kunnen functioneren, moet je glas, je innerlijk, je hart, moet eigenlijk helemaal vol zijn. Maar de meeste van ons, die moeten het doen met een bodempje, wat je meegekregen hebt van thuis. En als je de goede afgebracht hebt, een hele goede achtergrond, christelijke achtergrond, lofprijs in je huis, overal christelijke boeken, vader en moeder, fantastische relatie, altijd welkom, je kon je hart altijd openen. Nou, dan heb je misschien een 2/3, maar er zit nog altijd een stuk wat niet gevuld is. Dus hoe je achtergrond ook is, er is altijd een leegte die alleen God kan vullen. Dus als je hier vanmorgen zit en je zegt, nou, ik heb alleen maar een bodempje, dan heb ik goed nieuws voor je. God kan dit helemaal vullen. Als je zegt, nou, ik heb het wel heel goed gehad, ik heb ook een goed huwelijk en een goede achtergrond, maar ik voel dit toch nog, dus goed nieuws voor je. God kan het helemaal vullen en over laten stromen. En dat is wat Jezus zegt. Hij zegt, wie dorst heeft, kom en drink en je zult overstromen. God wil die leegte van binnen vullen. En die wordt gevuld met zijn liefde. Dus, God is liefde. Probleem is, zonder liefde ben ik niets. De oplossing daarvoor is in contact komen met de liefde van God. En daar probeert de boze ook de barrières te brengen. Je moet nou beter je best doen, daar ben je nog niet aan toe. Je hebt gezondigd, je hebt fouten gemaakt, nu moet je even wachten. Als je het een tijdje goed gedaan hebt, dan mag je die liefde weer ontvangen. Nee, het antwoord is, hier en nu kunnen we de liefde van God ontvangen en kunnen we gevuld worden. En dat is ook het kenmerk wat Jezus noemt als mensen discipelen van hem zijn. Hij zegt, hieraan zul je ze herkennen dat ze mijn discipelen zijn als ze elkaar lief hebben. Een kenmerk van de hemel. Ik merkte dat voor het eerst toen ik in die kippenschuur binnenliep. Ik denk, dit heb ik nog nooit ergens, ben ik nog nooit ergens tegengekomen. Dat zouden mensen ook moeten ontmoeten als ze onze huizen binnenkomen of onze kerken binnenkomen. Dan moet een stukje van de hemel zijn. De oplossing is dat God zijn liefde in onze harten uitstort. Romeinen 5 vers 5. De liefde van God wordt uitgestort. Er staat niet heel voorzichtig uitgegoten, klein beetje, uitgestort. De hemel is vol met de liefde van God. En we mogen het ontvangen. Er zijn verhalen in de kerkgeschiedenis van mensen die gevuld werden met de liefde van God. Die zo vol werden, dat ze zeiden, Heer, niet meer. Ik ga dood als u hiermee doorgaat. Het menselijke lichaam kan die enorme hoeveelheid van liefde niet hanteren. Maar God wil zijn liefde in onze harten uitstorten. Ik heb iets opgebouwd in mijn leven. En dat is dat ik elke dag vraag voor een nieuwe hervulling. Dat is soms 5 minuten. En soms voor een 10 minuten, een kwartier. Dan zeg ik hier vol graag. Het is het hemelse vulstation, noem ik het. Ik ga ervoor zitten en ik zeg, Heer, ik heb uw volheid nodig vandaag. Het is begonnen in die kippenschuur, maar het is niet voldoende om 1 keer gevuld te worden. Ik zeg, Heer, vandaag wil ik vol worden van uw tegenwoordigheid. En dat is, die volheid komt als we ons bewust zijn van de liefde van God. En dan gaan we bloeien, dan gaan de angsten weg. Je verlegenheid die verdwijnt, je wordt spontaan genezen van iets, gebondenheden verdwijnen. Maar het zaad wat daar van binnen ligt, dat komt in aanraking met de liefde van God. En we gaan bloeien, we gaan vrucht voortbrengen. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, want ja, van Jezus kunnen we het ons voorstellen dat de Vader van hem houdt. Maar van zijn discipelen zegt hij, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heeft hij ook jullie lief gehad. En om het nog korter te zeggen, hij zegt ook, de Vader zelf heeft je lief. Als we dat doorkrijgen, dan gaan we hele gekke dingen doen. Dan gaan we inderdaad ook op de stoelen staan. En dan gaan we lijken op een Afrikaanse kerk. Of op een Koreaanse kerk die tot leven komt. Nou, wij zijn Nederlanders, dat is oké. Maar van binnen gaat er wat sprankelen en wat borrelen als we ons bewust zijn dat de liefde van God uitgestort is in onze harten. Amen. Dan gaan we nu een tijdje nemen, vultijd noemen we dat. Okay. Als u dat vanmorgen nog niet gedaan heeft, dan heb ik goed nieuws voor u. Het hemelse vulstation is altijd open. En alles wat daar uitgedeeld wordt, is altijd gratis. Dus daarom zeg ik ook altijd gewoon, Heer, vol graag, want het is toch gratis. U hoeft er niet voor te betalen. Okay. Dus ga voor de volheid van de Heilige Geest. Hoe werkt dat? Dat werkt heel simpel. Jezus zegt, je moet worden als een kind. Hij zegt, en als je dorst hebt, dan kun je komen om te drinken. Of hou je bekertje maar klaar en zeg, Heer, vol graag. Dan hoef je ook niet nog een hele tijd door te bidden. Dan komt de tegenwoordigheid van God en die gaat die beker vullen. Dat gaan we doen. U kunt gewoon gevuld worden op uw stoel, tussen haakjes. Als je zegt, dat past het beste bij mij, dan zou ik zeggen, ga er heerlijk op je gemak bij zitten. Vanwege de tijd zullen we misschien 10 minuten nemen of zo. Dat hangt ervan af wanneer jullie de dienst willen afsluiten zometeen. Thomas, ik heb een heel mooi lied meegebracht. Dat is in het Engels, maar dat gaat ook over de liefde van God. His love is stronger. Zijn liefde is krachtiger. Dat gaan we spelen. U kunt dan op uw gemak op uw stoel gaan zitten en zeggen, Heer, wilt u me hier vullen? Maar oplegging van handen helpt ook. In Handelingen staat, en ze legden de handen op en ze werden vervuld met de Heilige Geest. Ze legden de handen op en ze werden vervuld met de Heilige Geest. Als je dat beter helpt, dan kun je even hier naar voren komen. Dan is hier een gebedsteam die met veel genoegen handen op u wil leggen. En wil zeggen, word vervuld met de Heilige Geest. Okay. En ook andere dingen waar je gebed voor wilt, dan kun je ook hiervoor naar voren komen. Er zijn een paar dingen die zo in mijn gedachten kwamen. Waar we in ieder geval specifiek voor kunnen bidden. Iemand die last heeft van het rechte gedeelte van zijn hoofd. Regelmatige hoofdpijnen misschien. Hier vooral aan de rechterkant van je hoofd. Zijn er mensen die last hebben van hiervan bij de implant van je neus. Pijnen bij de implant van je neus. Als je daar last van hebt, dan kun je ook hier naar voren komen. En dan mensen met spanningen of krampen op hun borst, dit gedeelte. Zijn die mensen er? Okay. Wees niet te aarzelend. Als je zegt misschien wel, misschien niet, dan zou ik zeggen kom ook naar voren. Dan bidden we voor je. Mensen die last hebben van hun nek hier aan de rechterkant. En iemand die een probleem heeft met zijn rechtervoet. Pijnlijke rechtervoet. Die kunnen naar voren komen, maar we gaan eerst heerlijk een tijd nemen om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. Door zijn woord en door zijn geest. En Heer, we vragen dat u uw woord bevestigt door uw geest. Dank u. In de hemel zijn ze er helemaal klaar voor. Ik hoop u ook. Okay. De vullers die zijn klaar om te vullen. Ze kijken naar vaten die nog niet vol zijn. Okay. De liefde van God uitgestort in onze harten. En kan het gebedsteam ook klaar zijn? Hoeveel mensen zitten er in het gebedsteam die beschikbaar zijn om hiervoor te bidden voor mensen? Okay. Of kringleiders, ook, of wie dan ook. Okay. Zodat mensen die zometeen naar voren komen, dat daarvoor gebeden kan worden. Okay. We gaan luisteren naar dit mooie lied en zullen we onze harten openen. Vader, we danken u dat u vanaf het begin heeft gezegd, ik wil dat de aarde vol wordt. En wat kunnen wij eraan doen? Zorgen dat we nu vol worden. En in de week die voor ons ligt, besmettelijk zijn. Dank u. Laat de liefde van u onze harten vullen.